Zo.
Nou, mooie liederen deze ochtend alweer. Mooie liederen om echt je leven aan Jezus te geven. Van I Surrender. Ook een mooi lied bij de rivier. Hij verwacht je, Jezus. Verwacht je. En dan denk ik ook van, verwachten wij hem wel? Zie. Ik weet dat merendeel hier ze zeggen, ja zeker. Amen. Ik verwacht yes. Jezus. Amen. Iedere dag, yes. Ook hier deze ochtend. Zie, van de enthousiasme. Ja. Yeah. Deze ochtend wil ik het met jullie hebben over hoop. En soms hoor je zinnen als, ik hoop dat het morgen mooi weer wordt. En ik hoop, als je een spelletje of voetbal speelt, ik hoop dat we gaan winnen. Maar is dat echt hopen? Is dat echt wat de Bijbel bedoelt als we het hebben over het thema hoop? Ik denk dat jullie allemaal wel weten wat er in 1 Korinthe 13 vers 13 staat. Zelfs heel veel mensen die niet geloven, kennen die opsomming wel. Namelijk geloof, hoop en liefde. En vaak wordt die tekst genoemd en dan denkt iedereen, we gaan het over de liefde hebben. Want ja, heel hoofdstuk 13 gaat over de liefde. Maar dat betekent niet dat geloof en hoop onbelangrijk zijn. Het is zelfs zo dat hoop erg belangrijk is in onze christelijke levenswandel. De afgelopen tijd ben ik mij steeds meer bezig gehouden met dat thema hoop. Ik was eerst bezig met het thema het vernieuwen van je denken. En dat de oude manier van denken veranderd mag worden en vervangen mag worden door Gods woord en door zijn rust en zijn vrede. Geen zorgen maken over dat er iets fout gaat, dus geen negatief denken. Maar eigenlijk de hoop en leven en het geloof wat er in de Bijbel staat. En daarom zeg ik het hoop. De sleutel daarin, en ook het vernieuwen van je denken, is hoop. En hoe dat precies in elkaar zit. Nou, ik hoop aan het eind van deze preek dat we weten hoe het precies in elkaar zit. Maar voordat we daar verder mee gaan, laten we kijken wat hoop betekent. Wat denken jullie dat hoop is?
Iets verwachten.
Iets verwachten, ja.
Geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet.
Amen. Hebreeën 11 vers 1.
Ja.
Nog meer.
De zekerheid van onze hoop.
De zekerheid van onze hoop.
Uit hoop spreekt ook een verlangen.
Verlangen, ja. Ja. En hoop, is dat dan goed of slecht?
Goed.
Dat is ook een belangrijk aspect. We kunnen allerlei dingen verwachten. Dat betekent niet dat die verwachting ook het goede is wat we verwachten. Sommigen verwachten juist met wanhoop. Denken dat het alleen maar verkeerd gaat en dan wacht je er bijna op dat het fout gaat. Maar een verwachting is juist ook vanuit het goede. En inderdaad, ergens op rekenen iets verwachten. Want het Griekse woord voor hoop is elpis. En het werkwoord elpizo. En dat betekent hopen in de zin van ergens op rekenen iets verwachten. En ook de schrijvers van het Nieuwe Testament gebruikten deze woorden ook om uit te drukken dat God zijn belofte zal vervullen. En het vers wat ik daarna met jullie wil lezen, heeft Lydie al genoemd. Maar ik had hem opgeschreven in verschillende vertalingen. Iedereen leest hier soms een andere vertaling, maar zeker bij dit vers vind ik het mooi om het vanuit verschillende vertalingen te zien. Ja. Gaan we Hebreeën 11 vers 1 lezen. Hebreeën 11 vers 1. als we hem hebben. Ik lees hem eerst vanuit de basisbijbel. Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Vanuit de herziene staat vertaling. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En vanuit de NBG staat er, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Hier zie je dat geloof en hoop samengaan. Je geloof is er een zeker weten. En het is eigenlijk je fundament. Herziene staatvertaling een vaste grond. En iedereen weet dat je fundament goed moet zijn. Heb je een slecht fundament, dan kan het hele gebouw scheef komen te staan. Nou, kennen we toevallig een beroemd gebouw wat ontiegelijk scheef staat. De toren van Pisa. Ja, inderdaad. Inderdaad, goed zo. De toren van Pisa. En ik moest er gelijk aan denken. Ik heb dat ding nog nooit in het echt gezien, maar alleen maar op een foto. Maar het schijnt dat kort na de bouw in 1173, dat is al heel, heel lang geleden, dat de toren scheef begon te staan. Het fundament, laat maar zeggen, was niet goed. En het verbaast me af en toe dat hij niet omvalt, zo scheef dat hij staat. Maar hij staat er na zoveel jaren nog steeds. Schijnt dat al na de tweede verdieping, hij heeft meerdere verdiepingen, en dat ze na de tweede verdieping, begon hij opeens scheef te staan. Het was niet de bedoeling dat dat ding scheef kwam te staan. En dat kwam door een drassige en onstabiele ondergrond. En de fundering was 3 meter in de grond geplaatst, maar blijkbaar was dat niet voldoende voor de basis. En dus begonnen ze te bouwen en op een gegeven moment dachten ze, goh, voor mij gaan we scheef. Maar ja, dan als de grond zacht is, nat en je hebt geen goede fundering, dan wat moet je dan doen? Nou, dan is de bouw even tijdelijk gestopt en daarna weer verder gebouwd. En gelukkig tegen de tijd dat ze weer verder probeerden te bouwen, was het al iets ingezakt, op de goede manier, waardoor ze weer verder konden bouwen. Maar uiteindelijk wel zo dat die, als je van boven en beneden kijkt, dat die geloof ik iets van 4-5 meter scheef staat. En zo zie je maar weer hoe belangrijk het is dat er een goed fundament staat. Want ze moeten elke keer de toren van Pisa in de gaten houden van is het wel veilig of is het niet veilig. Een tijdje geleden moesten ze het ook sluiten voor bezoekers omdat het niet veilig meer was. Ze moesten eerst weer gaan kijken, weer iets eraan doen wat ze er dan ook aan moesten doen. Ik heb geen idee, ik ben geen architect. Maar dat die weer veilig was. En zo is het ook met ons geloof. We moeten een goed fundament hebben. Zodat het niet inzakt onder bepaalde omstandigheden. Of dat ons geloof scheef groeit. En dat wil zeggen niet in lijn met Gods woord. Maar wat is nu het verschil tussen geloof en hoop? En dat vers wordt die twee dingen benoemd. Het zijn twee verschillende dingen. Het geloof zit in ons hart. En de hoop vindt plaats in ons denken. Maar als we naar Romeinen 10 vers 9 gaan. Romeinen 10, vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Zo zie je hier dat je met je hart gelooft. En als we dan naar 1 Thessalonicense 5, vers 8 gaan. Thessalonicense 5, vers 8. Weet je wat ook handig is? Dan moet je dezelfde Bijbel kopen als je opa of oma. En dan hoef je alleen de bladzijde te zeggen.
Ja, dat is handig. Maar zo zoeken is ook goed,
hè? Dat is heel goed. Dat is heel goed. Zeker weten. 1 Thessalonicenzen 5, vers 8. Ja, je bent er ook snel voorbij, hoor. Dus dat kan me voorstellen. En daar staat: maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Ik vind het gewoon mooi dat hier geloof, liefde en hoop ook weer terugkomen. Dezelfde drie. Maar de hoop op de zaligheid als helm. Wat beschermt een helm? Inderdaad, ons denken. Ons denken, onze gedachten worden beschermd met de helm. Dus we moeten de hoop op de zaligheid moeten we als helm opzetten. Dat is ook een onderdeel van de wapenuitrusting. De helm opzetten om je gedachten te beschermen. Dus geloof vindt plaats in ons hart, doe je met je hart. Maar de hoop vindt plaats in ons denken. En je denken kan veel teweeg brengen. Mensen die heel veel angstige gedachten hebben, ben je bang. Je leeft anders. Kijkt heel vlug om je heen. Neemt heel veel zorgmaatregelen. En je leeft niet in vrijheid. En we hebben ook gezongen over vrijheid. De vrijheid die we hebben in Jezus Christus. Maar als we bang zijn en als we heel veel angstige gedachten hebben, ben je niet vrij. Want Jezus wil dat niet voor ons. Hij wil niet dat we gevangen zitten in angst. En soms heb je ook dat je denkt dat heel vaak dingen fout aflopen. Soms wat er af en toe was gebeurd, zeker toen ik in het begin met auto rijden, dat je dan in je auto stapt en dat je dan opeens de gedachte kan krijgen van, oh, wat als je een ongeluk krijgt? Negatieve gedachten, de gedachte van dat iets fout gaat aflopen. En als je daar heel veel van hebt, dan kan je ook depressie ontwikkelen. Dus is het van belang om je gedachten te beschermen met Gods hoop. En ik zeg Gods hoop en niet alleen hoop. Want er bestaat een verschil tussen Gods hoop en gewoon wishful thinking. Gewoon niet gebaseerd op Gods woord, maar heel veel mensen die hebben een wishful thinking. Je gelooft met je hart op Jezus Christus en met je hart geloof je zijn woord. Van daaruit baseer je je hoop. Je hoop moet in lijn zijn met wat er in de Bijbel staat. Er zijn mensen die hopen de loterij te winnen. Dat is wishful thinking, mensen. Dat is niet vanuit... Ik heb het nog niet gevonden in de Bijbel. Je zult de loterij winnen. Dus dat is niet de Bijbelse hoop. Of wat ik al eerder benoem, ik hoop dat het morgen mooi weer wordt. Ja, je mag hopen dat het morgen mooi weer wordt. Ik weet niet wat je eraan wil doen, maar je mag hopen. En er zijn ook mensen die hopen dat ze in de hemel komen, maar niet geloven in God. En ik hoop dat ze nog wel een plaatsje vrij hebben voor mij. Maar eigenlijk, dat laatste zeggen ze eigenlijk alleen maar omdat ze bang zijn. En hoop, maar toch hopen dat het goed afloopt. Maar ze kennen God niet. En het is dus geen zekere weten. En die combinatie, het zeker weten van je geloof en de hoop gaan samen. Je hoop wordt gebaseerd op je geloof in God. Dus ze kennen God niet, geen zeker weten en hebben er ook geen fundament waarop ze hun hoop kunnen baseren. In die zin is het gewoon ijdele hoop of wishful thinking. Het heeft niks te maken met Gods hoop. Want Gods hoop brengt rust. We zeiden net al een beetje dat het verwachting geeft. En Derek Prins die gaf er eigenlijk een mooie uitleg over. Namelijk, hoop is een rustige, vertrouwende verwachting van het goede gebaseerd op Gods woord. Dus nogmaals, hoop is een rustige, vertrouwende verwachting van het goede gebaseerd op Gods woord. Ja. Dus het brengt rust. Het brengt vertrouwen. En je hebt een verwachting, het komt goed, want het woord van God zegt dat. De duivel probeert ons op verschillende manieren aan te vallen. De Bijbel waarschuwt daar ook over en het is denk ik ons niet onbekend. En een van die tactieken kan ook zijn om je hoop te vernietigen. Nou, als je geen hoop hebt, geen vertrouwen, geen verwachting van het goede, waar geloof je dan in? Als je zegt dat je in Jezus Christus gelooft, maar je hebt geen hoop, dan denk ik niet dat de mensen daarbuiten iets willen weten van de God die we hier aanbidden. En die we als goed zo ook buiten aanbidden. Maar je begrijpt een beetje het plaatje wat ik hier schets. Die mensen kijken naar ons en die willen iets zien. En die willen dus ook zien dat je hoop hebt. Ik heb veel gesprekken wel eens met ouderen over de dood. En bijna allemaal zijn ze bang voor de dood. Ze zeggen te geloven, de meesten die ik spreek, die zeggen te geloven in een God. Maar ze hebben geen hoop voor na de dood. Geen idee waar ze naartoe gaan als ze sterven. En soms zijn dat wel de zwaarste gesprekken, als ik het zo mag zeggen. Want je kan erover praten, je kan er zelfs over bidden. Maar als mensen geen geloof hebben, als mensen geen hoop hebben, dan laat je ze achter in wanhoop. Iets wat je niet wil, maar soms is het een keuze van iemand. Geen uitzicht op een goede toekomst. Geen vertrouwen in de toekomst. En eigenlijk dus ook geen vertrouwen en echt geloof in God. Nee, je kent het verhaal denk ik wel van Thomas. De discipel Thomas. De ongelovige Thomas. En hij wordt zo genoemd omdat iedereen tegen hem zei van Thomas, Jezus is opgestaan. En hij zei, ja, dat zal wel. Nee, ik wil het eerst zelf zien. Ik wil eerst de wonden zelf in zijn handen. Ik wil het zien, ik wil het voelen. En toen kwam Jezus naar hem toe en hij zei, hier, kijk, voel. En toen geloofde hij. Maar Jezus zei, gezegend zijn zij die geloven, maar het niet gezien hebben. Daarom staat er ook in de Bijbel, want we wandelen door geloof en niet door wat wij zien. Daarom is het ook het bewijs der dingen die men niet ziet. Dat is ons geloof. Wij geloven nu dat Jezus is opgestaan. Wij geloven ook in zijn terugkomst, zijn wederkomst. En dat hij ons ophaalt als zijn bruid. Want we geloven zijn woord wat daarin staat. Daarin baseren we onze hoop. En hebben we een rustige, vertrouwende verwachting dat wat er ook gebeurt, wij behoren tot Christus in de eeuwigheid. Dat is onze hoop. En als goed hebben we daar rust over, wat er ook gebeurt. En er is soms een verademing als ik een gesprek heb met mensen die wel geloven in Jezus Christus. Met de ouderen, maar dan maken ze soms weer zorgen om de kinderen. Dan hebben ze geen hoop om de kinderen. Ja, maar bij kinderen. Ja, oké. Maar een gebed van de rechtvaardige vermag veel. Ja. Voordat we Christus leerden kennen, hadden we misschien wel een bepaald soort hoop. Kijk of ik niet toevallig een bladzijde te ver ben. Zie, ik was een bladzijde te ver. Dat scheelt als je het voorbereid hebt. Dan denk je, oh wacht even, volgens mij zit hier nog wat tussen. Als Jezus zegt dat we naar de Vader kunnen gaan, God, en hem alles mogen vragen in zijn naam, en hij zal het doen. Dan moeten we daarop vertrouwen. Als je dan bidt voor bijvoorbeeld je familie of vrienden, en er verstrijken dagen, maanden, jaren, dan kan een mens moedeloos worden. Dan kan er gedachten opkomen van, zal het wel lukken? En misschien gebeurt er niks. Ja, ik heb het geprobeerd, ja, niet gelukt. Ja, misschien moet ik maar voor iemand anders bidden. Ja, misschien moet ik maar niet, helemaal niet bidden. Als het komt, dan komt het, maar zo niet, ja. En uiteindelijk kunnen de mensen dan stoppen met bidden. Waarom? Omdat er eigenlijk op een gegeven moment geen rustige, vertrouwende verwachting meer is van het goede. En dan hebben we dus eigenlijk ook geen hoop meer voor een persoon. Ja, ergens willen we het wel heel graag als een persoon, ja, ik wil het zo graag. Maar we zien het niet meer voor ons. Bijna geen geloof meer in, eigenlijk ook geen hoop meer. En dat kan ons onrustig maken. En weet je, op een bepaalde manier kan ik me dat voorstellen. Want ik bid net zoals velen van jullie ook. En sommige van jullie bidden al veel langer dan ik. Want de meeste van jullie zijn veel ouder dan ik. Voor mijn familie. Dus op zich, het is toch logisch. Ik bedoel, iemand die zegt, ik ben al 30 jaar in de Heer, dan bidt hij al veel langer voor zijn familie dan ik, want ik ben 30. Dus met mijn baby zijn, ging ik echt niet bidden. Ik bedoel, dan moest ik de woorden nog gaan vinden. Dus op zich is het een logische beredenering dat sommige ouder zijn al langer in de Heer wandelen dan dat ik misschien op aarde hier wandel. Dus, ja. Maar ook ik bid voor mijn familie. En af en toe laat God wat zien. En je soms denk je, goh, ik bid al zo lang, ik zie niks. Maar God laat af en toe ook zien dat er wel wat gebeurt. En ik was 2 weken geleden was ik bij mijn moeder. En mijn moeder, voor degenen die het niet weten, woont al 30 jaar in een instelling. Dus zolang als dat ik leef, woont zij al in een instelling. En ze is dus nooit echt een moeder voor mij geweest. En dat kwam gewoon omdat ze psychisch ziek is. En toch bid ik voor haar. Want ten eerste, het is mijn moeder. Ik bedoel, ze heeft me wel door haar op aarde gezet. En de Bijbel zegt, we moeten respect hebben voor onze ouders. Dus het is erg belangrijk dat wat er ook gebeurt, we moeten respect hebben voor onze ouders. Blijven bidden voor onze ouders. Dat is ook de eerste gebod met een belofte in de Bijbel. Dat het goed gaat. Ja, je oud. En dus 2 weken geleden was ik bij haar en over het algemeen praten we altijd over koetjes en kalfjes. Niet de hele zware dingen en eigenlijk ook niet echt over geloof. Dat komt heel af en toe als zij het zegt, maar eigenlijk is het altijd gewoon hoe gaat het met je, hoe gaat het hiermee, hoe gaat het daarmee. En dan, ja, een uur later praat je soms over dezelfde dingen. Maar het is toch fijn om elkaar te zien. Maar op een gegeven moment zag ik op haar kamer, op haar kastje zag ik, de Bijbel in een jaar. En het lag open op dag 65. Dus ze heeft al 65 dagen de Bijbel gelezen. Dus ik zei, goh, heb je hier liggen? Ja, is de Bijbel in een jaar. Ik zeg, oh ja. Ik zei, ja. Dus ja, ik ging met mijn begeleider ging ze naar de stad toe. En ze zei, ik wil naar een christelijke boekhandel. Dus zij naar een christelijke boekhandel. Dan hebben ze gekeken. En ja, daar vond ik dat boekje... De Bijbel in een jaar. En niet alleen ik, maar mijn begeleider heeft het ook gekocht. Dus dat is al, hè?
Amen.
Ik weet het. 2 voor de prijs van 1, laten we maar zeggen. Zij wil er 1 en de begeleider koopt er ook. Nu heb ik geen idee wat haar begeleider wel of niet gelooft. Volgens mij niet echt, maar ook zij begon eruit te lezen. En ze zegt, ja, ik lees het iedere dag na het eten. Want ze eet dan op haar kamer alleen. En ze zegt, nee, dan lees ik het. En als ik het dan niet begrijp... Dan leg ik het apart, maar dan lees ik het nog een keer. Ik denk, goh, daar kunnen zelfs heel veel christenen een voorbeeld aan nemen. Hoeveel van ons gaan niet lezen en denken, ja, dat begrijpen we niet, we lezen wel verder. Ja, het is heel belangrijk om het dan nog maar een keer te lezen. En ja, mijn moeder is nog zoekende. Ze kijkt ook tv-programma's. Ja, ik kijk tv-programma's over het geloof of eigenlijk over verschillende religies. En ze, ja, katholiek, hoe zit dat dan? En dan iets uitgelegd. Oh ja, nee. En nou ja, op die manier is God wel met haar bezig, weet je. Ook al is het nog niet daar waar ik het misschien wil hebben, maar is op weg. Dus, weet je, dat is mooi om dan te zien. En ja, dan gaat het misschien niet altijd misschien zoals we het zouden willen, want het liefst zouden we willen bidden. Dan zouden we de volgende dag een gesprek willen aangaan. En dan in dat gesprek zouden we gelijk willen zien dat die persoon zijn leven aan Jezus geeft. Doe ik wel. Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik zou graag willen bidden voor een persoon. En dan kom ik die tegen en dan, halleluja, prijs de Heer. Maar het gaat soms op een andere manier. En je weet niet altijd hoe God werkt en wanneer bepaalde dingen gebeuren. En niet altijd gebeuren de dingen die wij willen in het tijdsbestek. Wat wij denken. Want God heeft een ander soort tijdsbestek dan wij. Want God leeft niet in tijd. Dus... Ja, en daarnaast weten we natuurlijk allemaal wel dat het belangrijk is om te bidden naar Gods wil. Maar bidden voor een persoon dat hij Jezus Christus leert kennen, neem bij mij aan, dat is Gods wil. Dus. En de Bijbel zegt ook dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag. Als je gelooft in Christus en hem hebt aangenomen als je persoonlijke redder, dan mag je vertrouwen op het woord wat zegt dat, dat je rechtvaardig, überhaupt rechtvaardig gemaakt bent. Dat ten eerste. Want door het bloed van Christus zijn we gerechtvaardigd alsof we nooit gezondigd hebben. En dat betekent dat jouw gebed heel veel kan doen. Vergeet dat nooit. En zo staan er nog vele versen in de Bijbel die ons kunnen bemoedigen. Zoals dat alle dingen meewerken ten goede voor wie hem lief hebben. Dan is de vraag, heb je God lief? Dat ten eerste, hè? Want het staat wel, alle dingen werken mee ten goede voor diegenen die hem lief hebben. Dus de eerste vraag, heb je hem lief? Dan werken de dingen ten goede mee voor jou.
Amen.
Heb geloof in Jezus Christus in zijn woord en bouw je hoop daarop. En Joshua zei ook een gegeven moment tegen het volk van mijn huis en ik zullen de Heere dienen. En dat is gewoon een proclamatie waar we op mogen staan en onze hoop daarop mogen bouwen. Ja, ook al zie je het misschien niet altijd in je familie of bij vrienden of voor wie je dan ook bidt, maar heb geloof en proclameer dat en bouw je hoop daarop. Denk het goede, denk het komt goed. Dan wil ik nu met jullie kijken naar de ultieme hoop. In 1 Thessalonicense 4. Vers 13 tot en met 18. We hebben 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot en met 18. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapende beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Het begint, maar wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders en zusters. En deze aanhef gebruikt Paulus wanneer hij iets belangrijks of iets nieuws wil zeggen. En dat nieuws gaat eigenlijk over de ultieme hoop, de wederkomst van Christus. Paulus wil de Thessalonicenzen, oftewel de gelovigen in Thessalonica, bemoedigen. En niet in onwetendheid laten. Zodat ze niet hetzelfde worden als de mensen die niet geloven. De mensen die geen hoop hebben en bedroefd zijn. En waarom zijn ze bedroefd? Nou, omdat er inmiddels al wel mensen waren die zij kenden en die waren gestorven. Hier staat die ontslapen zijn. En Paulus bedoelde mij de mensen en ook de gelovigen die inmiddels gestorven zijn. En Christus, die was er nog niet, dus ze dachten, hoe moet dit nou gaan gebeuren? Ze zijn dood, wat nu? Maar Paulus wil hun bemoedigen en wil hun hoop meegeven. Dat ze gaan geloven na een leven, na de dood. Dat het niet uitmaakt dat ze inmiddels gestorven zijn, maar Christus komt terug. En ook diegenen die inmiddels gestorven zijn, zullen bij hem horen. Zij zullen zelf als eerste gaan. En dat is een hoop die wij hebben en de wereld niet. De wereld gelooft niet in Christus. Ze gelooft ook niet dat Christus terugkomt. Ze gelooft ook niet dat Christus dus terugkomt voor zijn bruid. En toen dacht ik wel van, goh, hadden de Grieken toen niet een bepaald geloof over leven na de dood? Maar het schijnt dat die er wel was, maar sommigen geloofden erin en sommigen niet. En ja, of wat je nou wel of niet daarin gelooft, maakt eigenlijk niks uit, want het klopt toch niet. Alleen Christus leeft en alleen Christus komt terug. En eigenlijk staat dat ook in Efeze 2 vers 12. Efeze 2, vers 12, gezondheid. Dank u. Ja, Efeze 2, vers 12. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden aan de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Er was geen hoop, geen God, in ons leven, voordat we Christus leren kennen. Nou, nu kan het zo zijn dat je de wereld ingaat en vraagt, heb je hoop? En dat sommige mensen, ja, ik heb hoop. Maar zonder fundament, zonder geloof in Christus. Want het fundament is Christus. En in Christus kijken we uit naar hem, hebben we hoop. In Christus, op zijn wederkomst. Onze hoop is in hem, in dat we in de eeuwigheid bij Jezus zijn. Weet je, dat spreekt ook Efeze over, wat we net lazen. Dat we in eerste instantie vervreemd waren, vervreemdelingen waren. Maar in Christus zijn we aangenomen. In Christus leven we nu al met Christus. En zijn we geen vreemdelingen meer, maar behoren hem toe. En het is niet alleen dat we nu met Christus zijn, maar we zijn in de eeuwigheid met Christus. Wat er ook gebeurt. En onze hoop vergaat niet als we ons gericht blijven houden op Jezus, op zijn belofte. Dus hou vast aan Christus. Ik wil iets verder gaan, nou ook naar wat ik wel mooi vond. Pieter sprak laatst over geen angst hebben in de laatste dagen. En over de laatste dagen zegt Jezus op een gegeven moment van, vind ik het geloof nog terug als ik terugkom? Ik denk dat iedereen hier wel weet dat het met de wereld, de aarde, dat het steeds slechter zal gaan. Mensen meer bang zullen worden. Dat de liefde zal verkoelen. En ik denk ook dat de hoop steeds minder zal gaan worden. Echte hoop vanuit God. Maar het mooie is dat onze hoop niet alleen voor het leven is wat we hier doen. Maar onze hoop gaat verder. Onze hoop gaat ook voorbij tijd, omdat we in de eeuwigheid bij Christus zijn. En daar moeten we gericht op houden. Want als je alleen maar gericht houdt op een hoop die bestaat uit je leven hier op aarde. En bepaalde belangrijke elementen uit ons leven zullen misschien verdwijnen. Familieleden, vrijheden, andere zaken wat je belangrijk vindt, baan. Zo voor sommige mensen is baan heel erg belangrijk. Dan kan je hoop verliezen. En verlies je hoop, verlies je geloof. Dus ook verlies je geloof, verlies je ook de hoop. Beide een wisselwerking. En dat het steeds erger wordt, lezen we ook in Lucas 21. Ja, we lezen goed de Bijbel vandaag. Lucas 21. Vers 25 tot en met 27. En er zullen tekenen zijn in de zon, de maan en de sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. En dit spreekt over de laatste dagen, voleinding van de wereld en de terugkomst van Jezus. En Lucas 21 vanaf vers 25 en Matthäus 24 kun je eigenlijk naast elkaar leggen. Want het gaat beide over het einde der tijden en over de wederkomst van Christus. Nou, de Bijbel zegt niet precies wanneer het gaat gebeuren, maar het gaat wel gebeuren. Het zegt ook dat het een heftige tijd wordt. Zo heftig zelfs dat het hart van de mens zal bezwijken van vrees. Dus er zal ook een enorme angst zijn. Een angst voor de verwachting van de dingen die zullen gaan gebeuren. Nee, dat is dus een verwachting in het negatieve. Want ze hebben een bepaalde wanhoop van wat gaat er nu allemaal gebeuren. Dus er zullen angst en wanhoop zijn. En geen hoop, geen verwachting van het goede gebaseerd uit Gods woord. Maar Jezus wil dat niet voor ons. Het is zelfs zo dat in Matthäus 24 vers 6 dat Jezus zegt tegen zijn discipelen: wees niet verschrikt, want deze dingen moeten gebeuren. Maar hoe kunnen we dan niet verschrikt raken? Hoe kunnen we de hoop blijven vasthouden? Ook als we horen over oorlogen, ziektes, onderdrukking, vervolging, etc. Ik bedoel, persoonlijk merk ik nog niet zo heel veel van vervolging in Nederland. Maar onze broeders in China, onze broeders en zussen in China, die kennen dat wel. En toch in Nederland kan je wel zien dat niet alles er recht aan toe gaat. Mensen die zoekende zijn en het gaan zoeken in plaatsen waarvan je weet dat ze daar geen hoop of geloof zullen vinden. Geen rust zullen vinden. Want je vindt het niet in drugs en je vindt het niet in de hele LBHT+ gemeenschap. Je vindt het niet in leugens, want velen hebben een soort van schijnhoop, noem ik het maar, in die leugens. Bijvoorbeeld niet geloven in Jezus Christus en toch denken dat je in de hemel komt. Of geloven in andere religies en daar je hoop op baseren. Soms zijn het zelfs hele, ik noem het kleinere dingen, maar dat is natuurlijk niet voor God geen klein ding. Waarin mensen hun hoop stellen. Ik heb wel vroeger wel eens van die talentenshows gekeken. En vooral bij kinderen verbaasde me het eigenlijk soms dat hoeveel ze wel niet hebben met dingetjes wat voor hun geluk zal brengen. Hebben ze al de ketting. Ja, die ketting, dat is een geluksketting. Dus dan geloof je in die ketting dat het goed zal gaan en je hebt de hoop dat die daardoor goed zal performen. Goed die talentenjacht zal gaan doen en doorgaat naar de tweede ronde. Ik weet niet hoe jij erbij komt dat je hoop moet stellen op iets wat gemaakt is. Maar de Bijbel is denk ik duidelijk dat ze onze hoop niet moeten stellen in beelden of dingen wat wij zelf maken. Maar we moeten geloven en hopen op Jezus Christus. Maar het was enorm veel. En dat is echt, en het is bijna normaal in onze gemeenschap. Je bent heel vaak in cadeauwinkels zie je gewoon van die hangertjes. En soms zit er een engeltje aan. En soms een lieve heersbeestje aan. Of dan is het gewoon, zit er weer iets anders aan. Maar het noemt allemaal geluksketting. En dan soms wordt het gegeven. Ja, dat brengt geluk. Nee, dat brengt geen geluk. Het is een stuk touw, dat hebben mensen gemaakt. En er zit een beeldje op. Maar dat brengt geen geluk meer. Werkt niet. Ik noem dat eerder schijnhopen. Dat het brengt eigenlijk, je maakt jezelf wijs dat er hoop in zit, maar dat zit er niet in. Maar daarom is het belangrijk, zeker in de laatste dagen en ook gewoon nu, van hoe behoud je je hoop? Ik denk dat we er alle over eens zijn, we hebben hoop in Christus. En hij komt terug. En hoe behouden we die hoop? Allereerst blijf gericht op Jezus Christus. Want hij is onze hoop. Nou, ik vind het wel mooi wat Pieter vanochtend zei. Kijk naar Jezus. Je weet hoe moet ik erop reageren. Kijk naar Jezus en kijk hoe hij omging met mensen. En dat is ook wat we moeten doen. Blijf gericht op Jezus. Al denk je af en toe, waar gaat het heen met deze wereld? Blijf gericht op Jezus. We weten in principe waar het heen gaat met deze wereld. Maar we weten ook dat daarna komt. En dat hij terugkomt voor zijn bruid. En dat er ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dus blijf gericht op Jezus. Niet alleen het fysieke, niet alleen wat je nu ziet, maar in de eeuwigheid. Wij wandelen immers ook niet door de dingen wat wij zien, maar we wandelen door geloof. Ten tweede wat belangrijk is, is God kan veel meer doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Denk niet te klein over God. Wat ook al gezegd is van... voor mij was dat bij de bidstond, net dat God... Het zwakste van God is nog steeds het sterkste dan mensen. En de dwaasheid van God is wijzer dan de wijsheid van mensen. Ja. Ja, dus denk niet te klein over God. God is de Heere der Heerscharen. Is de koning der koningen. En we kunnen misschien niet alles begrijpen. Ik heb hier een heel klein beetje begrijpen wat God eigenlijk allemaal kan doen. Maar God kan zoveel meer doen. Dat betekent ook als je soms dingen ziet van wat je denkt, hoe kan dit veranderen? Een situatie in je familie of op werk of wat dan ook. Dat je denkt, hoe kunnen we dit veranderen? Maar God kan het. Lees zijn woord. Kijk naar de beloftes in zijn woord. Geloof dat. En verander je denken. Niet in alleen maar wanhoop zien van hoe moet dit gebeuren. Maar kijk naar wat God je laat zien. Je dacht, vind ik zo mooi. Hè? Laatst een boek gelezen over... Heiboer, over Borneo, een kinderthuis in Borneo. En een grote bewondering voor, ik zou het niet kunnen doen in de jungle. Maar op een gegeven moment had hij een enorm stuk land en dat was vol met bomen, vol met geen elektriciteit, helemaal niks. Het was één grote jungle. En God zei, ga daar maar een soort dorpje bouwen waarin 1000 kinderen kunnen wonen en een school voor 2000 kinderen. Met alles erop en eraan, alle voorzieningen. En het is gewoon echt een enorm stuk jungle en oerwoud waar nog niks geregeld was. En toch liet God hem dat zien. En vanuit ons menselijk verstand kunnen denken, ja echt, weinig geld of eigenlijk bijna geen geld en dan zo'n stuk grond. En dan verbouwen, waar moet het vandaan komen, hoe moet dat gebeuren? En toch liet God hem op een gegeven moment echt gewoon zien van dit gaat hem worden. En dat hij ook aan zijn kinderen moest laten zien van wat zien jullie? Ja, we zien bomen. Nee, wat ziet God? Kijk, daar zien we een school en daar zien we een ziekenhuis. En dat is wat je dan voor je moet zien. Dat is watgene van de hoop. Oké, God gaat dit doen. We geloven dat God dit gaat doen. En we hebben de hoop voor de toekomst. Dat het hele oerwoud hier een dorp zal zijn. Dus, denk niet te klein over God. Ten derde, wat ik eigenlijk ook al zei, ken je Bijbel. In Romeinen 15, vers 4. Romeinen 15, vers 4. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Omdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de geschriften de hoop zouden behouden. Het is door de Bijbel en door de geschriften dat we de hoop blijven behouden. Ik heb het meerdere malen gezegd, maar het is zo belangrijk. Want hoe moet je weten waar je op moet hopen als je niet weet wat God geschreven heeft in zijn woord? Kan je zeggen, ik geloof in Jezus Christus, daar ben ik heel blij om. Maar God wil zoveel meer voor ons dan alleen dat we alleen maar kunnen zeggen, ik geloof in Jezus Christus, ik kom op zondag even naar de kerk en dan ga ik naar huis. God wil zoveel meer voor ons, dat het ook in ons eigen leven, dat we een rustig denken hebben over zijn beloftes, over hoe groot hij is, over de hoop die hij aan ons wil geven. En dit ook dat het zouden behouden. Want het is ook dat het staat, omdat wij in de weg van volharding en vertroosting. door de schriften de hoop zullen blijven bouwen. Dus het is ook nog eens een keer door volharding heen. Dat is de vierde, volharding. De volharding is ontzettend belangrijk. En volharding leer je volgens mij alleen maar door te volharden. Zo'n situatie is in ons leven, blijf volharden. Blijf volharden en blijf vertrouwen op Gods woord. Gods voorziening. Door zijn woord. En ja, dat vind ik ook mooi, want in 1 Thessalonicenzen staat ook een mooi woord. Vers 1, vers 2 en 3. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Voor het aangezicht van onze God en Vader. Hier komt weer hoop, geloof en liefde. Het komt allemaal weer terug. En er staat het werk van geloof. En het kenmerkende van geloof is werk. Het doen van werken. Staat namelijk ook, je moet het in actie doen. Want geloof zonder werken is dood. Dus geloof is niet alleen zeggen, ik geloof. Het is ook werken en laten zien. Dat wat je gelooft is ook dat dat in de praktijk zichtbaar is. En dan staat er op een gegeven moment inspanning van liefde. En liefde is niet alleen maar een emotie. Oh, ik voel liefde. Nu voel ik me zo geliefd. Komt er een woord, ja, maar dit is geen liefde, ik voel me niet fijn. Nee. Maar er staat inspanning van liefde. En inspanning betekent niet alleen werken, maar het betekent hard werken.
Amen.
Dus als je liefde wil, is hard werken. Het is niet alleen maar een beetje zitten, een beetje meeleven. Oh, ik voel je, oh ja, nee, echt. Erg, nee, het is hard werken. Komt de actie bij kijken. Stroop de mouwen op en doe iets concreets. Vraagt inspanning, vraagt werk. Amen. En dan heb je de volharding van geloof. Van hoop bedoel ik. Bij hoop moeten we volharden en standvastig zijn. Niet verslappen, maar eraan vasthouden. Maar gelukkig is het niet alleen maar vanuit ons dat wij iets moeten doen. Prijs God. Maar hij heeft de Heilige Geest gegeven.
Amen.
En dat is punt 5. Het is ook door de Heilige Geest. Want in Romeinen 15 vers 13 staat. De God nu van de hoop. Mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Omdat u overvloedig bent in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Overvloedig in hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Het is door de Heilige Geest dat wij kracht mogen ontvangen. En dat de hoop overvloedig zal zijn. Niet een klein beetje, maar overvloedig. Dus we hoeven het gelukkig niet alleen te doen. We mogen vertrouwen hebben en op de Heilige Geest vertrouwen. Want hij ons kracht geeft. Er staat natuurlijk ook in Handelingen 1 vers 18 dat de Heilige Geest zal komen, kracht. Kracht te geven. Dus hou je vast daaraan. En ook al heb je het idee van, oh, hoe moet het? Vraag de Heilige Geest. Want we kunnen het niet alleen. We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben de Heilige Geest nodig om het woord te kunnen begrijpen. We hebben de Heilige Geest nodig om het woord buiten te verkondigen. We hebben de Heilige Geest nodig om de hoop vast te houden. We hebben hem zo hard nodig.
Amen.
En dan heb ik ook nog een punt 6. Ik weet niet of wat velen nog bij Romeinen zijn, maar dan gaan we Romeinen 5. Romeinen 5. Vers 1 tot en met 5. Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En met punt 6 wil ik eigenlijk naartoe van een hoop die niet teleurstelt. En hier staat dat door de verdrukking heen krijgen we volharding. Door de volharding staat er in de Herziene Statenvertaling ondervinding. Maar ondervinding, in de basisbijbel wordt er gepraat over een geest die sterk is. Het boek spreekt over beproefd. Maar de Amplified Bijbel staat over proven character. En eigenlijk tussen haakjes staat daar geestelijk volwassen. En eigenlijk vind ik geestelijk volwassen vind ik eigenlijk wel mooi. Want hoe moet je proven character, een bewezen karakter. Nou ja, oké, wat moeten we daarmee? Maar ik vind geestelijk volwassen spreekt mij meer aan. Dus dat er door de verdrukking heen, door moeilijkheden heen, dat we volharding leren. En dat we door volharding geestelijk volwassen mogen worden. En dat we sterk mogen worden. Niet langer zullen wankelen, maar dat we echt volwassen daarin zullen worden. En dat is een proces, denk ik. Ik denk niet dat je net als een kind wordt, niet van kind opeens volwassen, maar dat is een proces van volwassen worden. Maar wij ook mogen, geestelijk gezien, we mogen volwassen worden. En dit is nou helemaal de manier waarop je op een gegeven moment volwassen wordt. En dan krijg je een hoop die niet teleurstelt. In mijn HSV staat dan op een gegeven moment een hoop, de hoop die niet beschaamt. En dan vertaal ik het ook weer die niet teleurstelt. En Filip had laatst al gesproken, uitgebreid gesproken, over teleurstelling. Dus wat ga je doen als God je teleurstelt? Dus ik ga er niet te diep op in. Als je daar meer wilt weten, luister de hele preek nog maar eens terug of twee preken. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je een hoop hebt die niet teleurstelt. Dat je eigenlijk al de teleurstelling voor bent, als het ware. Hoop zonder Gods woord, zonder Gods liefde, kan teleurstelling geven. En teleurstelling zorgt er soms voor dat mensen afhaken van het geloof. Ze hadden een bepaalde verwachting, een bepaalde hoop. En het gaat niet zoals ze zelf zouden denken. En dat gebeurt soms. Soms hebben we misschien een bepaalde verwachting. En het gebeurt misschien niet altijd zoals wij zouden denken. En je hebt een bepaalde verwachting van ik bid voor genezing. En het gebeurt nu niet. Dan kan je teleurgesteld raken. Weet er alles van. Maar dat kan soms. Maar dan moeten we wel Gods woord daarin leren kennen. Dan moeten we God leren kennen, waar Pieter ook sprak. God, leer Jezus kennen. Ik was 8. Hoe goed ken je God als je 8 bent? Ik heb geen idee. Maar ik was redelijk teleurgesteld dat ik meerdere malen gebeden had voor genezing. En hij antwoordde niet. In die zin, ik werd wakker en ik kon nog steeds niet lopen. En dan heb je een hoop. Ik had echt een verwachting. Dan moet je niet zeggen, ik had echt een geloof en een verwachting. Want ik had echt zoiets, ik ga bidden s'nachts, ik lig in bed. En dan ga je bidden, God, mag ik gaan lopen? Wilt u me genezen? En dan had ik echt een voorbeeld, zag ik echt dat ik de volgende dag wakker zou worden. En dat mijn voeten recht zouden staan. En dat ik zo uit bed zou lopen en geen rotsen meer nodig had. Dus ik zag het ook echt voor me. Maar iedere ochtend word je wakker en dan ga je zitten en dan denk je, oh ja, mijn benen staan nog steeds niet recht. Of voeten. Mijn benen zijn recht, voeten wel minder. Maar dat kan teleurstelling geven, waar op een gegeven moment niet meer gaat bidden en op een gegeven moment gaat denken, nou laat me zitten. En op een gegeven moment zul je misschien denken, ja, het gebeurt misschien wel, maar dan krijg ik een nieuw lichaam als Jezus terugkomt. Soms kunnen mensen dat ook denken. Ik heb het niet in het verhaal hier, want dan zou het wel heel erg uitgebreid worden. Maar ik was laatst Johannes 11 aanlezen en het viel me ontzettend op over het gesprek van Martha en Maria. Johannes 11 gaat over Lazarus, die sterft. En Jezus gaat op een gegeven moment naartoe, als hij al gestorven was, om hem weer uit de doden terug te roepen. En Martha en Maria, die waren de broers van Lazarus en die waren echt bedroefd. En die waren ontzettend, die zeiden echt van, maar ze zeiden beide hetzelfde tegen Jezus. Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer nog geleefd hebben. Beide hadden een teleurstelling, want ze beide hadden zoiets van, ja, maar Heer, als u nu hier, als u gewoon op tijd vertrokken was, want Jezus vertrok niet direct, dat deed hij bewust. Hij kreeg het woord te horen, hij wachtte nog 2 dagen en daarna ging hij er pas heen. Maar beide zeiden ze van, ja, maar, en Jezus begon een conversatie met Martha. En Martha kennen we eigenlijk allemaal van druk. Maar hij had echt, ik vind het geweldig, moet je thuis maar lezen. Maar hij zei, ja, maar, op een gegeven moment zegt hij, ja, maar, heb geloof en je zult de heerlijkheid van God zien. Amen. Heb geloof. En hij slaapt, maar hij komt terug. Ja, ik weet, Heere, dat hij bij de opstanding der doden, dat hij dan terug zal komen. En Jezus zegt, ja, maar ik ben de opstanding en ik ben het leven.
Amen.
En eigenlijk zei Martha, ja, maar ik geloof dat u de Jezus bent. Ik geloof dat u de Messias bent. Martha die geloofde en die beleed ook dat Jezus de Messias is. En later zie je weer dat ze toch niet zo erg geloofde. Want toen zei Jezus, doe die steen weg. En dat Martha zegt, ja, maar hier, hij ligt hier al 4 dagen. Ja. Weet je wat een enorme geur en stank dat wel niet is. En dat God, Jezus tegen haar zei, maar weet je nog wat ik gezegd heb? Geloof in God en je zult de heerlijkheid van God zien. Heb geloof. En dat vind ik het mooie daaraan, dat Jezus eigenlijk Martha enorm bemoedigde. Hij deed dat niet echt met Maria. Maria kwam ook naar hem toe met dezelfde vraag, met dezelfde aanklacht. En het enige wat Jezus toen deed, is eigenlijk meeleven en overgaan tot actie. Maar het is daarin belangrijk dat we Jezus Christus kennen en niet dat we het afdoen als zijnde, ik bid en ik krijg het nu niet, dan zal ik het misschien wel krijgen als ik bij Jezus ben. Nee, Jezus heeft een belofte gegeven. En die belofte, en het gebeurt misschien niet altijd zoals wij willen. Dat kan ook, dat we bidden voor iemand en toch sterft. En toch sterft er iemand. En dan weten we misschien niet altijd waarom het gebeurt. En dan kunnen we teleurgesteld raken. Maar Heer, ik heb toch gebeden. Ja, maar Heer, waarom niet? Dus het is toch uw woord. Want zeg altijd, ik mag bidden en dan gebeurt er iets. En het gebeurt niet. En we weten niet altijd waarom dat gebeurt. Maar dan nog, zeg Jezus, heb vertrouwen op mij. Breng mij je pijn en je zorgen en ik ga voor jou zorgen. Ook in die omstandigheden. We komen aan toe aan het einde. Wat is het resultaat van hoop? Het resultaat van onze hoop is ook de vernieuwing van ons denken. Dat het vervangen wordt door rust en optimisme. Niet pessimisme, niet, oh het gaat fout, oh dat is niet goed, oh dit, oh dat. Nee, rust en optimisme. Geen negatief denken. Ja, er zijn vele mensen die enorm veel zorgen maken. Mensen kunnen zorgen maken om je familie, zorgen maken om je gezondheid, zorgen maken om het land, zorgen om de economie en ga zo maar door. Ik denk dat we heel goed zijn in zorgen. Dat betekent niet dat we blind moeten zijn voor de situatie om ons heen, maar we moeten wel vol blijven houden aan Gods woord en aan zijn hoop. In Jeremia 29 vers 11 staat, Immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. God kent geen pessimisme of negatief denken. Hij is wel een rechtvaardig God. En weet wat er allemaal speelt. Maar hij heeft geen kwade gedachten over ons. Geen gedachten van onheil over ons. En deze tekst is ook steeds meer en meer voor mij gaan leven. En nog niet zo lang geleden dacht ik, als God geen negatieve gedachten over ons heeft, geen gedachten van onheil, geen gedachten van onvrede of van kwaad, waarom zou ik dat zelf dan wel doen? Ja. Ooit afgevraagd? We hebben zo gemakkelijke gedachten in onze hoofd van onvrede of van kwaad. Het is best wel lastig met alle dingen wat je misschien ziet om je heen. Maar God wil dat niet. En God heeft het zelf niet over ons. Dus moeten wij dat ook niet zelf ook niet hebben. Als we het hebben, nee, dat is niet wat God zegt. En dat is niet waar ik naartoe ga. Dus geen gedachten toelaten van wanhoop of leugen. Of combinatie daarvan. Hoop is voor ons om onze gedachten te beschermen als een helm. En het is ook een anker. Hoop is ook voor ons een anker. Vanuit Hebreeuwen 6 vers 19. En wat is de functie van een anker? Iemand? Een anker. Een boot heeft een anker. Wat is de functie van een anker bij een boot? Ja, dat hij niet...
Dat hij niet wegdrijft.
De boot moet niet wegdrijven. Dan gebruik ik een anker, want anders dan drijft de boot weg. En waarom drijft de boot weg? Maar omdat water niet heel standvastig is. Is er iets niet standvastig? Het is wel water. Als je in de zee bent... Ik ben niet zo vaak in de zee geweest, maar die keren dat ik in de zee ben gegaan, dan voelde je net als een lappenpop. Eén keer op golf en je gaat die kant op en dan ga je die kant op. Het is niet heel standvastig. Maar daarom is de functie van een anker bij een boot zo belangrijk, dat het boot blijft liggen, ook al is het water heel onstuimig. En dus hebben we hoop nodig als een anker bij een boot en als een helm. Zodat ook al is het onrustig in ons leven, dat we wel blijven liggen, blijven staan op Gods woord. En dat we de rust en de vrede van Christus altijd bij ons mogen houden. Voor een hoopvolle toekomst. Amen.
Amen.